Vanavond willen we met Gods hulp stilstaan bij Psalm 40, daarvan het laatste vers. Psalm 40, het 18e vers, waar we Gods woord als volgt lezen. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. We schrijven onder deze tekstwoorden: de Heere denkt aan een ellendige. De Heere denkt aan een ellendige. We staan stil bij drie gedachten. We letten eerst op de nood van die ellendige. Ten tweede op de troost van die ellendige. En ten derde op zijn uitzien. Dus de Heere denkt aan een ellendige. Zijn nood, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Zijn troost, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. En zijn uitzien, o mijn God, vertoef niet. Deze psalm gemeend is een psalm van David. En hij heeft aan het begin van deze psalm getuigt dat hij uit grote benauwdheid door de Heere is verlost. Hij zegt: ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. De Heere had David uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en zijn voeten op een rotssteen gesteld. Uit grote benauwdheid verlost. We kunnen denken aan zijn vijanden die hem vervolgden, aan zijn omzwerven voor Saul. We kunnen denken aan zijn eigen zoon Absalom, die naar de troon stond en waarvoor hij vluchten moest. Maar bijzonder spreekt David hier toch wel over zijn zielsbenauwdheid. Gezonken in een kuil van modder en slijk, wat ook een beeld is van de zonde. Waar we alle van nature in weggezonken zijn. Vuil van de zonde. Hij stonk naar de zonde. In een ruisende kuil, dat betekent in een put van modder en slijk, waar als je probeert eruit te komen, je alleen maar dieper wegzakt. Waar alleen nog de weg naar boven open blijft. Waar hij heeft geroepen. Maar ook mocht getuigen dat de Heere zijn geroep had gehoord en hem uit die kuil gehaald had. en zijn voeten op een rotssteen gesteld. We hopen er straks nog wel op terug te komen. Maar dan mag hij ervan getuigen wat God gedaan heeft. En dat kon alleen vanwege die grote Davids zoon, de Heer Jezus Christus, die komen zou, de verlosser, die nou zondaren zou gaan verlossen, van de zonde op zou gaan halen uit een kuil van modder en slijk en hun voeten op een rotssteen zou stellen. En daar mag hij ook van getuigen, profetisch in deze psalm, als hij Christus ook sprekende invoert. Het is een messiaanse psalm, psalm 40, bekende woorden. Als we bijvoorbeeld naar vers 7 kijken, geef mij geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Geef mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt ge niet geëist. Toen zeide ik, zie je, kom. De rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil, om uw welbehagen te doen. En u werd in het midden mijns ingewands. We vinden deze woorden ook terug in Hebreeën 10, waar Paulus ze ook betrekt op Christus. Waar het gaat over de komst van hem en het offer van hem. Dan hoort u en hoor je dezelfde woorden weer terug. Slachtoffer en offerande hebt ge niet gewild, maar ge hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Zo mag David hier profeteren van de komst van hem, die het enige volmaakte offer zou brengen, om nu zondaren te gaan verlossen. En David die bedelt aan het einde van deze psalm weer om verlossing, bij alles wat hij had mogen ervaren. O, blijft hij ook een ellendige en een nooddruftige. Maar hij mocht ook getuigen dat de Heer aan hem dacht. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. En dat gaf juist ook een uitzien naar de Heer om zijn komst ook opnieuw in zijn hart. Wat wordt hier toch ook het leven van Gods kinderen ingetekend, van ellendigen en nooddruftigen. Waarvan de Heere zegt, ik zal mij doen overhouden ellendigen en arm volk, maar die zullen op de naam des Heeren betrouwen. We moeten vanavond ons hart er maar naast leggen. Ik hoop zo dat er ook zo'n ellendig en nooddruftig volk mag zijn, in ons midden of meeluisterend, wat zo uitziet naar wat David ook naar uitzag. De Heere denkt aan mij. Ja, dat er van getuigen mag. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. David moest veel meemaken. Veel ellende. En moeite. En zorg. We zeiden, hij moest zelfs vluchten voor zijn eigen zoon. Kunnen we iets ingrijpenders bedenken voor je eigen kind op de vlucht. Hij kende dat zwerversleven op de vlucht van Saul, op de vlucht voor Saul. Wat een gevolgen van de zonde, wat een ellende, wat een nooddruft ook. Nodig betekent dat je wat je echt nodig hebt ook mist. Nou, David, die heeft om brood en om eten moeten vragen. Denk maar toen hij in de woestijn was en om eten vroeg voor hem en voor zijn mannen. Aan Nabal bijvoorbeeld. Gemeente, ieder van ons weet wel wat ellende is. Als het over het tijdelijke leven gaat. Zorg, moeite, verdriet. Maar dat is ook allemaal gevolg van de zonde. Het kan dat onze schouders ook naar beneden drukken. Zoals David hier zegt, ik ben ellendig en ondruftig. Maar het gaat hier bijzonder om de oorzaak van alles. Het heeft David ook bij de oorzaak van alles gebracht. Maar is dat ook groot als alles wat we moeten meemaken, alle zorgen en ellende. Ook misschien in jouw jonge leven, jongeren. Als dat ons bij de Heere mag brengen, als het ons bij de oorzaak mag brengen, waar David ook hier wordt gebracht. Hij spreekt in vers 13 over zijn ongerechtigheden, die hem hebben aangegrepen. Hij heeft niet zomaar ellende, maar hij zegt, ik ben het. Ik ben het. Ellendig en noodruftig. En nu is er veel zorg en ellende vanwege onze zonden. Maar gemeente, het is zo groot als de Heer ons bij de oorzaak van alles brengt. En dat we David ook gaan nazeggen, ik ben ellendig en noodruftig. Dat we het gaan leren. Want wat is ellende? Ellende betekent eigenlijk als een balling zijn. Als een zwerver die rond moet zwerven, net als David ook wel kende in zijn rondzwerven voor Saul. Het ergste was daarin voor David dat hij niet op kon gaan naar Gods huis. Want daar was het David om te doen geworden, om de Heere, om zijn inzettingen, om de lieflijkheden des Heeren. Dat was voor David wel het ergste geworden in al dat rondzwerven. Nou gemeente, wij zijn van nature allemaal ballingen. We zwerven buiten God. Rond. We zijn verdreven uit het land van zijn gunsten, van zijn gemeenschap. Uit het paradijs waar Adam en Eva en wij in Adam leefden. In die gemeenschap met God. Maar wij zijn tegen God opgestaan. We hebben ons losgerukt van de Heer. Opstandelingen geworden. Moed en vrijwillig hebben we het gewaagd om tegen God op te staan. En we zijn ellendig geworden. Verdreven. De Heer heeft engel Gerubs met een vlammig lemmer van een zwaard ook bij de ingang gezet om te bewaken de weg naar de boom des levens. En nu zijn we ballingen in ellende buiten God. Net als David dat heeft gezegd in die ruisende kuil. In een put van modder en slijk. Waar we in gezonken zijn. Waar we stinken naar de zonde. Bevuild. Niet alleen zonde doen, maar ook zonde zijn tot in het diepste van ons hart. En David gaat eronder gebukt. Dat zit ook in het woord ellende. In de oorspronkelijke betekenis. Dat hij eronder gebukt gaat als een zware last. En daarom zegt hij het ook. Die mijn ongerechtigheden, vers 13, hebben mij aangegrepen. En ik kan ze niet tellen. Zoveel. Mijn ongerechtigheden. Dat wat niet meer recht is in de ogen van een heilige God. Krom. Er zit ook het woord misdaad in. Die hebben hem aangegrepen. Ik kan ze niet zien, zoveel. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Hij is er als het ware onder bezweken. Hij gaat eronder gebukt. Dus David die zegt niet, nou, de zonde is toch niet zo erg? Moet je daar nou zo over tobben? Nee, het is voor David als een last geworden. Ook weer opnieuw, meer en meer. Want hoe meer de Heer gaat ontdekken, hoe meer we ook gaan leren wat zonde is en wat schuld is. Zulke een last van zonde en plagen. Niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Hij is ook noodruftig. Dat betekent dat je mist wat je echt nodig hebt. Er zit ook de betekenis van het woord arm in. Hij is arm. En gemeente, dat zijn we allen door de zonde geworden. We waren rijk in God. We zijn zo straatarm geworden. En onze ellende is, gemeente, dat we denken dat we rijk zijn. Maar we zijn arm, ellendig, jammerlijk en blind en naakt. De Heere die moet zeggen, gij weet niet dat ge dat zijt. We denken dat we rijk en verrijkt zijn. Maar we zijn zo arm en ellendig. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen, zegt Hellebroek. Dat kunnen we makkelijk voortleven. Terwijl we in zulke grote nood verkeren. Want in al die ellende en die nooddruft, dan moeten we omkomen. Buiten God. Gemeente, is dat nu al de nood van uw leven geworden? Of leeft u zomaar rustig voort? Van de ene dag in de andere en de ene week in de andere. In zo'n put van modder en slijk. O, om dan straks eeuwig te moeten wegzinken. O, vraag toch of de Heer u bekend maakt aan uw ellende. Wat de Heer ook bij David heeft gedaan. Of de Heer u uw ellende gaat bekendmaken. Want dat gaat de Heer doen als hij ons een nieuw hart geeft. Als hij ons levend maakt. Dat is nu het wonder, want voor zo'n ellendige en zo'n noodruftige, er is geen verwachting, gemeente. Eigen schuld. Verdient dat we nu allemaal eeuwig zullen wegzinken in die put van modder en van slijk en van zonde. Wat een wonder, dat is het wonder geworden in het leven van David, dat de Heer hem had opgezocht. En dat doet de Heer nog. De Heer roept het ons nog toe. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Zoek mij en leef, wend u naar mij toe. Word behouden. Al leg gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Kom, gemeente, kennen we iets van wat ellende is. En wat nooddruft is. David, die moest het zeggen, ook bij alles wat hij had mogen leren. En we zien dat ook die kennis op de school van de Heilige Geest ook een doorgaand iets is. Het gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heere maakt altijd maar weer arm. In onszelf. Als de Heer in je hart gaat werken, nee, dan word je niet. Zeg je, nu ben ik bekeerd en ben ik rijk. Maar dan word je juist arm. En dan ga je zien wat ellende is. Dat doet de Heere als hij de spiegel van zijn heilige wet gaat voorhouden. En onze ogen gaat openen. Dat is nodig. Geopende ogen en licht. Net als je in de spiegel kijkt, jongens en meisjes, het is donker, dan kun je niks zien, dan zie je niks. Wat heb je dan nodig? Nou, licht, maar ook geopende ogen. Ten blinde ziet niks. En dat was nu bij David gebeurd. En dat gaat de Heer doen. Gaat hij onze ogen openen. Niet alleen voor het eerst, maar ook meer en meer. Omdat we nu zouden gaan leren wat ellende is en nooddruft. Ja, zo danig dat we nu in onszelf niks meer overhouden. Want wat kunnen we ook proberen om zelf op te klimmen tot de Heer. Om onszelf te helpen. Om het zelf weer recht te maken, die ongerechtigheden recht te maken. Met je eigen gerechtigheden. Maar wat is het groot, gemeente, als ons alles wordt afgenomen. En als David het hier gaat zeggen, ik ben ellendig en noodruftig. Want gemeente, ontdekkend licht, dat drijft ook uit als het goed is. De Heer die gaat toch plaats maken voor zichzelf. Voor verlossing. Als je gaat werken in ons hart, dan gaan we God leren kennen. Dan wordt dat het ergste. dat ik buiten God moet omzwerven. Dan krijg ik ook verdriet over mijn zonde. Dan wordt het een last. Net als Bunyan als christen in Bunyan's christenreis. Als hij vlucht uit de stad verderft, dan heeft hij zo'n pak op zijn rug, weet je wel, jonge mensen, waaronder hij gebukt gaat. Dan gaat er iemand mee, die lijkt het ook wel mooi om alles wat Bunyan dan christen heeft gezegd over die hemelstad en die wil wel harder lopen. Maar dan zegt christen, ik kan niet harder vanwege dat pak op mijn rug. Dan wordt het een last van zonde en plagen waar je jezelf niet van verlossen kan. Ellendig en ondruftig in jezelf. O, de Heere die houdt zich toch een ellendig en een arm volk over in zichzelf. Om nou weer steeds weer opnieuw ook met alles aan de grond te komen. Om meer en meer nou die verlossing te zoeken die bij de Heere te verkrijgen is in het ander. Want we horen David ook hier roepen. In vers 14, het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Daarin geeft hij iets van de grote nood aan. Heere, wilt u haasten? Want anders kom ik om. Hij kan zichzelf niet meer helpen. Net als hij toen lag in die kuil en alleen nog maar kon roepen. Het behagen u, Heere, mij te verlossen, zegt hij. In dat woord behagen, daar zit iets van als een rechteloze. Heer, ik heb niks verdiend. De gemeente, als de Heer gaat ontdekken, dan geeft het altijd een roepen tot God. Achterna klagen van de Heer. Wat ligt daar toch een zoetheid in? Nee, daarmee is het niet opgelost en die tranen kunnen je ook niet verlossen. Maar wat zijn dat zoete tranen in dat achterna klagen van de Heer? Kom, kent u het? Dat zou je voor geen goud van de wereld willen missen. Dat worden roepers tot de Heer. Het behagen u, Heer. Daarin zit ook iets van dat rechteloze. O, hij heeft verdiend. Als hij daarover spreekt aan het begin van deze psalm, als ik dat beeld mag gebruiken. Hij zou opnieuw verdiend hebben dat de Heer hem in die kuil zou laten wegzinken. Dat hij het deksel pakt van die put en het erop doet. En nooit meer naar David omzet. En toch kan hij de Heere niet loslaten. Wel vrij laten, ja. Het behagen uw Heere. Want het is verdiend als u niet meer naar me omzet. Ellendig en nooddruftig. Mijn ongerechtigheden zijn zo groot. Gemeente, dan wordt het een verloren zaak. Dan blijft er niks anders over dan de dood. Dat buigen onder de Heer. Onder zijn heilig recht. O, dan doet de Heer het niet verkeerd als hij mij voorbij zou gaan. Maar toch het behagen uw Heer mij te verlossen. O, dan worden al je eigen gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Alles waarop je nog denkt te kunnen leunen en steunen, dat zakt onder je voeten weg. En toch zijn dat nu mensenkinderen die gaan bedelen, denk aan mij toch in genade. Ellendig en ondruftig. Want die mogen ook ervaren. Want de Heere denkt aan mij. Dat moet David ook getuigen. Ook bij alles wat hij hier ook zegt en moet roepen. Dat deed hem juist ook uitgaan naar de Heer. Die hem had verlost uit die ruisende kuil. En modderig slijk. En hij bleef in zichzelf ook een ellendige en een nooddruftige. Dat deed hem ook opnieuw roepen tot God. Maar de Heer denkt aan mij. O, dat was voor David ook een wonder geworden, gemeente. Denk aan mij toch in gena. Maar, staat er. En als het goed is, staat het schuin gedrukt in uw Bijbel. Als staat er in het oorspronkelijke niet, maar de Statenvertalers hebben het er uitleggend ook bijgezet. Zo heel treffend ook. Het geeft de tegenstelling aan. En ook het wonder. Het wonder. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Ja. En als David naar zichzelf keek, dan zou er een punt moeten staan. Punt. Maar dan toch dat wonder, maar. Ja, in die weg gaat de Heer dat toch ook leren. Daardoor wordt het ook een wonder. Als je dat mag gaan ervaren, de Heer denkt aan mij. Verdient dat er een punt staat achter dat noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. En dat is niet zomaar dat de Heere in zijn algemene genade aan mensen denkt. Dat is ook waar. Dat is ook een wonder. Dat geeft de Heere ons zo heel veel. In zijn algemene genade. Ook te midden van al onze ellende en nooddruft, ook van het tijdelijke leven. Wat is het ook een voorrecht als we mogen ervaren dat de Heere ook helpen wil en kan. Misschien wel in grote nood, misschien wel in jouw jonge leven. In nood, in zorg, misschien ben je wel geslaagd voor je examen. Heeft de Heere gegeven. Dat is de goedheid van de Heere. Misschien bent u wel ernstig ziek geweest en de Heere heeft genezing gegeven. Misschien waren er wel grote zorgen. En misschien zijn ze er nog. Maar dat u ook maar ervaren dat de Heere kracht geeft. Ook te midden van die grote nood. En dat is een voorrecht. Dat mogen we nooit verachten. Het is ook allemaal onverdiend. Want we hebben niks verdiend dan de dood. Maar zult u er geen grond van maken voor de eeuwigheid? Want denken aan, dat gaat hier veel dieper. Het betekent eigenlijk voor iemands rekening nemen. Zorgen voor. David, die mocht het zeggen dat hij voor rekening van de Heere lag. Denkt aan mij. In gunst. En in genade, zoals de Heere aan zijn kinderen denkt en voor ze zorgt, die voor zijn rekening liggen, voor rekening van die grote helder hulp, die ze gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. O, wat is het dan groot als je te midden van alle dingen, ook van het tijdelijke, mag ervaren dat de Heere ervan af weet. Al moet er misschien wel een moeilijke weg gaan. Maar dat de Heere in gunst ook aan u wil denken. Dat de Heere erin meekomt. Net als bij Jozef bijvoorbeeld, een jonge Jozef. Wat moest hij moeilijke dingen meemaken? Weggevoerd naar Egypte. Ver weg bij zijn vader en de tent van zijn vader. Onschuldig in de gevangenis. Maar dan staat er, maar de Heere was met Jozef. Nou, daar hebt u het. Dan kun je zelfs in de gevangenis zijn. En wat dacht je van Daniel in de leeuwenkuil? De Heere die zorgde ervoor dat de muilen van de leeuwen werden toegesloten. Want Daniel die moest nog blijven leven. En David in zijn leven, op zijn zwerftochten voor Saul, dat hij toch mocht ervaren dat de Heer aan hem dacht. Dan kunnen uiterlijke omstandigheden misschien wel hetzelfde zijn, maar dan wordt het toch anders. Dan kunnen in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust zijn. Hoe de weg dan ook verder zal gaan, te midden van al uw ellende en nooddruft, ook van het tijdelijke leven, misschien wel het kruis wat u moet dragen, Als je dan voor rekening van een ander mag liggen. Als de Heere dat ook wel eens doet blijken. Die blijken van zijn gunst. De Heere denkt aan mij. Dan mag er wel eens die stille gerustheid zijn. Van die God die trouw houdt. En die eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Die stille gerustheid van Psalm 62. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwij goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Maar bijzonder dan toch wel als het gaat over die zielennood. Dat is de grootste ellende en de nooddruft ook voor David. De Heere denkt aan mij. Ja, hij spreekt over zijn hulp en zijn bevrijder. Nou, gemeente, betekent hier niet zomaar dat de Heer een helpende hand uitsteekt. Wij zijn, en dat wist ook David, zo lid van eigen hulp. Dat we zo graag onze nood zelf willen oplossen. Ook onze geestelijke nood. Om zelf op te klimmen uit die put van modder en slijk. Maar gemeente, hier betekent het, gij zijt mijn hulp, dat, oh, dat David nu moest ervaren dat alle hulp van mensen, van zichzelf, niet kon baten. En mijn bevrijder heeft gezegd, haast u tot mijn hulp. In vers 14, hij kon zichzelf dus niet meer helpen. Maar hij wist ook dat God zijn helper was. Zijn bevrijder. Bevrijd uit die ruisende kuil en modderig slijk. Bevrijden, dat woord, dat ziet erop dat iemand ergens gevangen in zit. Vastgeklonken zit. Waar je zelf niet uit kunt komen. In de macht van de vijand bijvoorbeeld ook. Maar David zegt, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. We zullen straks horen dat hij er weer naar uitziet. Want hoe kon nou de Heer aan David denken? Hoe kon hij zeggen, maar de Heer denkt aan mij? Was dat om David? Oh nee. Dat was nu het wonder geworden, gemeente. Dat de Heer nu aan ellendige en noodruftige denkt. Dat komt eenzijdig bij God vandaan. Eenzijdig bij God vandaan, van boven naar beneden. Dat komt uit die eeuwige gedachten van de Heer. Dat de Heer nu van eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad en niet van kwaad. Dat hij nu van eeuwigheid aan zondaren heeft gedacht, die naar hem niet zoeken en vragen. Vijanden. In Christus. O, dat er nu één geweest is, de Heer Jezus Christus, die nu van eeuwigheid heeft gezegd, waar David van heeft gesproken in deze psalm. Zie ik kom, toen zeide ik, zie ik kom. O, dat de Vader zijn enige liefde zoon wilde zenden. Van eeuwigheid, in de tijd. Deze psalm is toch ook een messiaanse psalm. Zie ik kom, die grote helder hulp en die bevrijder van ellendigen en noodruftigen. De rol des boeks is van mij geschreven. O, heeft de Heere dat bekendgemaakt, ook gelijk na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten. Dat de Heere nou aan vijanden wilde denken. Aan ellendigen en noodruftigen. Die zichzelf niet meer kunnen helpen en bevrijden. O, in de rol des boeks, dat is keer op keer ook in het Oude Testament ook steeds helderder bekendgemaakt. Denk ook maar aan de offeranden. De dienst in de tabernakel en de tempel. Alles wees heen naar de komst van Christus. Al die slachtoffers en die spijsoffers. Nee, die konden die ellendige en noodruftige niet helpen en bevrijden. Maar hij wel, die het heeft gezegd, zie ik kom. Die nou lust had om Gods welbehagen te doen. Om die wil van God te doen. Ook daarin ligt nu ook de zaligheid van verloren mensenkinderen. Omdat Christus de hemel wilde verlaten. Als een balling op deze door de zonde vervloekte aarde moest rondzwerven. En het moest zeggen, de vossen hebben holen, de vogel des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd neerleggen kan. Die tot ellende en nodig is gemaakt tot zonde. Van wie het Jesaja het heeft gezegd dat het de vader het behaagde hem te verbrijzelen. O dat nu de vader dacht aan de zijnen, toen hij zijn zoon overgaf tot in de dood des kruises. Toen Christus arm wilde worden. Aan het vloekhout moest uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Al die ongerechtigheden van zijn kerk op hem gelegd, op hem doen aanlopen. Als een lam is hij ter slachting geleid. Waar voor hem geen hulp, geen bevrijding was. Maar hij de dood in moest. Om nu die schuld te gaan betalen, die ongerechtigheden te weg te nemen, die ellende. En die nooddruft. Om zondaren nu te gaan verlossen. Om nu te gaan voldoen aan die wil van God. Om vuile zondaren op te halen uit die put van modder en van slijk. Die is opgestaan uit de doden en die nu zit aan de rechterhand van de Vader. En die daar altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, die aan hem denkt. O, dat daarom de Heer ook aan ellendigen en noorddruftigen denkt. O, God dacht al aan u, volk des Heeren, ellendigen en noorddruftigen, voordat u aan God ging denken. De Heere denkt aan mij. Het is toch zijn werk. Dat is ook het wonder dat ellendigen gaan roepen. Maar ook dat nu ellendigen geholpen worden en bevrijd worden. Wat is het groot, gemeente, als we mogen ervaren dat de Heer aan ons denkt. Kun je zomaar in de kerk zitten, onder het woord. Van de preekstoel horen wat er in je hart omgaat. En dat je het mag, zomaar het mag zeggen, Heer, weet u dan toch van me af. Nee, daarmee is uw nood niet opgelost. Maar dat mag wel eens hoop geven, uitdrijven, juist ook naar de troon van Gods genade. Maar die schuld en die zonde die drukt en God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Hoe moet dat toch? Want het geeft een aanklevend leven aan de troon van Gods genade. O, dan laat de Heer die ellendigen en noodruftigen toch niet altijd in het verdriet. Dan mogen ze vanuit het woord ook wel eens wat horen en iets van zijn gunst ervaren. Al kunnen ze daarmee ook niet voor God verschijnen. Is dat wel groot? Maar weet u wat nu nodig is? Ja, dat nu die ander eraan te pas komt, de Heer Jezus Christus. Het moet naar de middelaar toe. Dan gaat de Heer alles afbreken wat van hemzelf is. Wij zitten zo vol van eigen hulpen. Wat kun je het proberen met eigen middelen, eigen gerechtigheden, tranen, je hartelijk zuchten. De bemoeienissen van de Heer, nee. Oh nee, daar kun je niet mee voor God verschijnen. Haast u tot mijn hulp. Wat een wonder als de Heer dan gaat wijzen op Hem, dat er een middelaar is. De Heer Jezus Christus, wiens naam is Jezus, zaligmaker. Dat het nu kan bij God vandaan in een ander. Die helder hulp, dan komt er een uitzien naar hem. En een verwachten van hem. Een uitgaan tot hem. Een honger en een dorst. Een verwachten, ja. Daarom kon David ook zeggen in vers 1, ik heb de Heere lang verwacht. Hoe komt de verwachting gemeten? Als de Heere tot je hart gaat spreken. Van hulp en van bevrijding in een ander. Dan komt er verwachting. Kun je dat zelf oplossen? Nee. Maar dan komt er wel een uitzien en verwachten. Want weet u wat er moest gebeuren daar bij David? Hij zegt, gij zijt mijn hulp. Weet u hoe hij dat ervaren had? Als je nou in zo'n put ligt van modder en slijk. Waar je nooit meer zelf uit kunt komen. Wat doet de Heer dan? Oh, hij heeft zich tot mij geneigd. Als de Heer zich nou neigt over zo'n zondaar. Zet de Heer dan een ladder in die put. Dan zegt de Heer dan in moed, zal ik die ladder vasthouden? En moet je zelf naar boven klimmen? Goed vasthouden? Zo staat het er niet, Heer. Dat kan ook nooit. David die zegt, haast u tot mijn hulp. Oh, hij had geen handen om te grijpen en geen voeten om te gaan. Maar weet je wat nu genade is? Niet dat hij hier een ladder in die put zet of een touw laat zakken. Maar weet je wat nu genade is? Wat voor zo'n ellendige, zo'n groot wonder wordt. Dat er nu één gekomen is. Die afgedaald is in die put. In de trappen van zijn vernedering. Tot in de diepste diepte van de zonde. Tot zonde gemaakt. Die zo'n zondaar gaat oprapen. Vastgrijpt. En weer terugbrengt. Tot God. Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald. En hij heeft mijn voeten per rots tegengesteld. Als hij zich gaat bekendmaken. Als hij zich gaat openbaren. En verklaren. Als een van God geschonken zaligmaker. Oh, dan wordt het wonder zo groot gemeten. Waar David hiervan mag zingen. Daar mocht hij iets van ervaren. Gij zijt mijn hulp. En mijn bevrijder. Niet zomaar één keer. Maar meer en meer. En steeds weer opnieuw. Maar hij mocht het getuigen. Ik heb de Heere lang verwacht. Ja. Ach, de Heere laat wel eens een poosje wachten. Verwachten. Maar het is ook waar. En hij heeft zich tot mij geneigd. Dan zingt de dichter van Psalm 9, dat ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal niet steeds hun hoop verachten. Want wie in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. En daarom zo hij vertoeft. Ellendigen en nooddruftigen. O, verbijt hem. Dat betekent, o, wacht dan maar. Verwacht. Roep dan maar met David. Naar omhoog. Gij zijt mijn hulp. Daar kon het alleen vandaan komen. En David mocht zeggen, gij zijt mijn hulp. Ja. En mijn bevrijder. Wat kan dat ook de strijd zijn in het hart. Is hij ook de mijne. O, dat hij wel de liefde is geworden. En die helder hulp, bij wie God hulp besteld heeft. Maar is hij ook nou de mijne? O, dat gaat de Heer nu door zijn geest ook leren. Ja, dan word ik een ellendige nooddruftige in mezelf. Als hij zich dan gaat openbaren in het hart. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O, dan geeft de Heer ook armen des geloofs. Om hem te omhelzen. O, dan mag je David nazeggen, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Ziet u dat David ook hem meer en meer moest leren kennen. Daar begeerde hij ook naar, zullen we zo ook horen. Keer op keer moest hij weer geholpen worden. Wat is het ook nodig dat de Heer ook meer en meer gaat leren van wie we zelf zijn en blijven. Maar ook wie nu Christus is. Voor een ellendig en een arm volk. Om verlost te worden van je zonde, van je schuld die zo drukken kan. Waar je onder gebukt gaat. En waar je niets hebt om te betalen. O, om nu die helder hulp te mogen kennen. Ook in de gang van zijn vernedering. In zijn afdaling, in die trappen van zijn vernedering. In die put, tot in de diepste diepte van de zanden. Maar ook in de gang van zijn verhoging. Waarin hij een zondaar weer terugbrengt tot God. En terugbrengt bij God. In de gemeenschap met God. Waar de Heer in die eeuwige liefdesgedachten gaat brengen. Waar het wonder overblijft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De Heer denkt aan mij. Dat wonder wordt niet minder. Dat wordt alleen maar groter. Gij zijt mijn hulp. Ook te midden van de strijd. Waarin u toch geen verweer hebt, volk des Heeren. En geen kracht. Weet u wat Gods kinderen moeten leren in de strijd? O, ze worden opgeroepen tot de strijd. Maar niet om te ervaren hoe krachtig ze zijn. Maar juist om te ervaren hoe krachteloos u bent. En machteloos in uzelf. Om nu die ander te benodigen. Die vorst van het Heer des Heren. Zoals Jozef hem ontmoette voor Jericho. Ach, hoe moest hij toch tegen die vijand strijden. Dikke muren. Onmogelijk, ongeschikt om te strijden. Een volk wat ook niet gewend was om te strijden. Maar dan komt die vorst van het Heer des Heren. Met een uitgetogen zwaard in zijn hand. En die zegt, ik ben nu gekomen. Daar wordt het waar voor Jozef, want de Heer denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp. En mijn bevrijder. Als hij voorop gaat. Hij is die grote overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. Oh, dan moeten we maar keer op keer hem weer benodigen. Als die enige hulp en die bevrijder. Omdat u uzelf niet kunt bevrijden. Omdat u zelf geen kracht hebt tegen die grote menigte. Maar David wist het. En daar ging zijn hart ook naar uit. Gij zijt mijn hulp. En mijn bevrijder. En dat deed hem ook roepen. Weer opnieuw naar omhoog. O mijn God. Vertoef niet. Dat is het laatste. Wat we nog overdenken. Maar we gaan eerst zingen. Uit die psalm die we zojuist ook noemden. Psalm 9. Gaan we zingen. De versen 10 en 18. Psalm 9 vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent. Zal hier op u in zijn ellende vertrouwen. Dan ga je nooit liet zuchten. En die gelovig tot u vluchten. En ook het 18e, noodruftigen vergeet God niet. 10 en 18 van Psalm 9. We letten nog op onze derde gedachte, zijn uitzien, want dan horen we David roepen aan het einde van deze psalm: O mijn God, vertoef niet. Vertoef niet. Dat betekent, blijf niet achter. O, dan verlangt hij opnieuw naar zijn komst. O mijn God. In dat woordje O ligt heel het verlangen van David ook getekend, maar ook zijn nood samengevat. Haast u tot mijn hulp, heeft hij geroepen in vers 14. O mijn God, vertoef niet. O David had ervaren dat de Heere in zijn grote nood hem tot een helper en bevrijder was. En nu roept hij opnieuw in zijn ellende en nooddruft tot de Heere. De Heere met allemaal hoofdletters, waarvan hij spreekt ook in deze psalm. Vers 18 staat het met kleine letters, betekent de bezitter. Iemand die iemand voor zijn rekening neemt. De Heere denkt aan mij. Daar lag voor David ook bij die naam Heere met allemaal hoofdletters de verbondsgod. Ook de enige verwachting. De God die uit genade in Christus aan David wilde denken. O, dan was er geen verwachting van David. Dan moest David zeggen, Heere, als u voorbij gaat, is het recht. Maar o Heere, o mijn God, vertoef niet. Ach, David had het ook niet op zak gemeten, dat de Heer aan hem dacht. Hij had de troost ervan niet op zak. David moest het ook weer opnieuw krijgen van de Heer. En ervaren ook in zijn hart, hij kon ook zelf niks maken. En daarom zegt hij, o mijn God, vertoef niet. Dat wordt toch ook het gebed van zulke ellendige en ontruftigen. Keer op keer. O mijn God, vertoef niet. Ja, de Heere houdt zich een ellendig en arm volk over. Maar die zullen op de naam deze Heere betrouwen. Dat is nog de enige weg. De enige hulp. En de enige bevrijder. Te midden van al de ellende. O, dan heeft David het ook naar gemaakt dat de Heere niet meer aan hem denkt. Zoveel zonde. Dan zijn er zoveel tijden in het leven van David geweest dat hij niet aan God dacht. Dat het zo verdiend is dat de Heer een punt zou zetten. En zo is het toch ook, volk des Heeren. Wat een wonder. Oh, dan kun je wel eens denken dat de Heer niet meer aan je denkt. Asaf die zei het, zou God wel weten van mijn droevige lot. Maar nu het wonder. Al kunnen die ellendigen en druften de Heer vergeten. Dagen zonder getal. Maar de Heere vergeet ze nooit. Hij denkt altijd aan ze. O, nu is er die held en die bevrijder aan de rechterhand van de Vader. Die nu de namen van zijn kerk, nu de Vader voordraagt. En de zaligheid eist op grond van zijn volbrachte werk. Die bidt om de toebrenging. Maar ook om de bewaring. En ook om de thuiskomst van de zijnen. O, de Heere denkt aan mij. O, dat volk is nu in de handpalmen van de Heere gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Ziet u, gemeente, dat Gods kinderen nooit afbekeerd worden. Ook niet gearriveerd raken. Mensen die het wel weten en hebben en kunnen, nee. Armen en ellendig in zichzelf. En dat is geen ongelukkig volk, hoor. Dat is geen nare plaats om op die plaats te verkeren als een arme. Een ellendige. In jezelf. Nee, je kunt niet van je armoede leven. Maar dat drijft uit om vervuld te mogen worden met die rijkdom van hem die het heeft gezegd dat hij om uwentwil arm wilde worden. Om rijk te maken in hem. Want alles wat we meer zijn dan een arme bedelaar, dat zijn we te veel. Dan is er ook geen plaats voor de Here en voor Christus. En hoe meer de Here gaat ontdekken, hoe meer ik uitgedreven word als het goed is naar die hulp en die bevrijder. En die gerechtigheid van Christus. O mijn God, vertoef niet. Dat geeft ook een teer leven dicht bij de Heer. Want de zonde maakt altijd weer scheiding. Dan word je ook bang van jezelf. Als de Heer mijn ogenblik loslaat, ben ik tot alles in staat. Houd u me vast, Heer. O mijn God, vertoef niet. We laten de Heer wel eens een poosje wachten. David wist er ook van, ik heb de Heer lang verwacht. Waarom doet de Heer dat? O, dat we nou alles van onszelf zouden verliezen. Dat we niets meer overhouden dan de dood. Opdat het wonder overblijft. Als dan op Gods tijd hij verschijnt en die heldere hulp verschijnt. Al zijn heerlijkheid. Dan zegt Mefibozef, is het dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Dan wordt alles anders als hij komt. Als hij komt. Hier een uitzien. Opnieuw. En hier, oh dan mogen ze toch wel eens ervaren dat de Heer ook aan ze denkt. Ja. Dan zegt David, aan het begin van de psalm, dan heeft hij een nieuw lied in mijn mond gegeven. Dan wordt het wonder zo groot. Daar zag hij ook naar uit als hij dat bedelt in vers 17, dat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils gedurig zeggen, de Heer zijn groot gemaakt. Wat gaat er gebeuren, gemeente, als de Heer aan ons denkt? Wordt God groot en ik niets. Dan zegt hij in vers 6, gij hebt, o Heere, mijn God, uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Als het om zijn ongerechtigheden ging, dan had hij nog een vergelijking met de haren van zijn hoofd. En die zijn ook ontelbaar. Zoveel. Was over dat die gedachte van de Heere gaat. En die wonder. Oh, hij wil het verhalen, verkondigen, uitspreken, vertellen, zegt hij in vers 6. Maar hij kan de bodem niet vinden. Hij zinkt er als het ware onderweg. Wie de Heere voor zo'n ellendige wil zijn. In Christus. En dat wordt toch het wonder hier in beginsel. En straks volmaakt, want het gaat naar de eeuwige bevrijding. En daar mogen ze op zulke ogenblikken ook wel eens naar uitzien. O mijn God, vertoef niet. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Mag u zo wel eens uitzien. Waar geen ellende meer is. En geen nooddruft. Waar ze nooit meer zullen vragen, o mijn God, vertoef niet. Maar ze altijd bij hem mogen zijn. Dat nieuwe lied mogen zingen. Van Mozes, van het lam. Wat nooit oud wordt. Maar altijd nieuw. Waar ze mee beginnen. En nooit meer eindigen. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Kom, gemeente, kon u wat meekomen vanavond? Die ellendigen en ondruftigen, die vergeten de Heer niet. Maar hij denkt aan ze. En dat is de weg. O mijn God, vertoef niet. Het uitzien naar boven. In het wachten, in het verwachten. In het bedelen om die helder help. En die bevrijder. En als hij komt, dan brengt hij alles mee. Op zijn tijd. En op zijn wijze. Dan is het vol. Dan wordt het hart vervuld. Met heilbespiegelingen. En dan wordt het schoonste lied van die koning gezongen. O, daar moet het toch naartoe. Naar hem. Die het heeft gezegd. Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Bij die helder hulp. En die bevrijder. Is nu hulp voor hulpelozen. En genade voor goddelozen. Als hij afdaalt. In die put. En hij zichzelf gaat openbaren en verklaren. In het hart. Dan wordt hier wel eens iets ervaren van wat het straks zal zijn. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Of hoort u nog bij die vijanden? Van God, van zijn volk. Waarvan David zegt in vers 16, laat hen verwoest worden tot lonende beschaming. Dat is ook de andere kant gemeend. Als we hier nooit iets leren van onze ellende en nooddruft. Als we hier nooit iets ervaren van de Heere denkt aan mij in Christus. O, buiten die helder hulp en die bevrijder moet u eeuwig omkomen. Zult u eeuwig wegzakken in die ruisende kan het modderige slijk. Eeuwig om te komen buiten God en buiten Christus. Waar geen nieuw lied wordt gezongen, maar waar wening is en knessing der tanden. Waar u zult roepen, had ik maar. O, wat ik u bidden mag van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Val deze koning toch te voet. Kus de zoon, opdat hij niet toornig op de weg vergaat. Nu zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Denkt u dat u uzelf nog helpen kunt? Het zal niet gaan hoor. Maar bij deze helder hulp is nu hulp. Voor hulpelozen. Ja, is genade voor goddelozen. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Amen.